Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Ja, we hebben een gast.
Ja.
Hij is er. We hebben hem aangekondigd op alle mogelijke manieren. We hebben hem al in deze podcast al 4 keer. En het is soort alsof Sinterklaas binnenkomt. Hij is er. Willem is er.
Hij heeft cadeautjes bij zich.
Hij zou net zijn oude Sinterklaas
zijn. Net zoveel ervaring. Willem, even kort. Welkom dat je er bent. Maar ja, we hebben het net even een tijd over Ajax gehad. De status nu en het hele gedoe rond Schreuder en zo. En nou ja, wij verschillen een beetje van mening.
Ja, of niet? Zeg het goed? Sta jij volgende week de bus op te wachten na het verliezen in Emmen?
Nee. Ik wacht nooit een bus op.
Op de bus, dat wel.
Nou ja, het is wel natuurlijk vrij slecht momenteel. En, maar ja, of je nou meteen een trainer moet ontslaan, dat ben ik een beetje... weet je, ik vind, je moet een trainer altijd pas ontslaan als er geen draagvlak meer is. Dus als de spelers intern zeggen, ja luister eens even, deze trainer dat kan niet. Dan moet hij weg. Of als de supportersdruk te groot wordt. Daar ben ik geen voorstander van. Maar ja, je hebt wel eens dat supporters zoveel druk uitoefenen. Hè, dat ze op de flyover gaan staan. Dat ze allemaal rare dingen gaan doen. Ja, dan wordt het gewoon bijna gevaarlijk om iemand aan te houden. En dan kun je ook zeggen van we moeten...
Maar dat zou, dat klopt, maar dat vind ik altijd heel treurig.
Dat is ook heel treurig.
Want daarmee geef je eigenlijk totaal brevet aan onvermogen voor de club.
Dat was toch ook toen met de Jong bij of de TD de Jong bij PSV ook, weet je wel.
Met Van Basten hebben ze natuurlijk ook op de flyover gestaan toen.
Dat was de capuchonnetjes toch op trainingsveld?
Capuchonnetjes, dus het is gewoon, het gebeurt. Ja. Er zijn natuurlijk al veel trainers min of meer weggegaan. Ja. Lodewijk is geloof ik een keer bij Cambuur.
Ja.
Spijkerman een keer bij Zwolle, denk ik. Dus het is wel regelmatig gebeurd. En het is heel treurig.
Ik vind zoiets wel, dat vind ik wel een dieptepunt. En dat vind ik, dat klinkt ook stom. Maar als je dan tiende staat en op 20 punten achterstand en er zit niemand meer in het stadion. Dan kan is er nog een bepaalde voedingsbodem.
Want je wil natuurlijk dat ze. Je bent nu nog in de valse hoop dat je het seizoen wil redden. En de investeringen wil redden die je hebt gedaan in de zomer.
Ja.
Maar ik weet nog 21 jaar geleden. Toen lag het blok van Louis van Gaal op het hakblok.
En allemaal
het hoofd. Toen was de humor wat de overeenkomst tussen Louis van Gaal en een kalkoen. Ze halen allebei de kerst niet.
Oh ja, dat was de oude bekende.
Dat is volgens mij dan wel, denk ik eerlijk gezegd, toch wel 31 jaar geleden.
Of 31
jaar geleden. Ja, 31 jaar.
Ik zit nou te denken.
Ik word zo snel oud. Nee, 31 jaar geleden mis zit.
Maar je moet niet vergeten dat. Kijk, ik vond het eerste half jaar van Erik ten Hag was echt heel slecht.
Ja.
Die kwam natuurlijk wel halverwege, dus was een andere situatie dan nu.
Ja.
Maar het eerste half jaar verloren bij Vitesse uit, dat weet ik nog heel goed.
Ja.
Uiteindelijk de beslissende wedstrijd tegen PSV, 3-0, helemaal weggepoetst. Ja. Rode kaarten.
In de sneeuw.
Gênant was het toen.
Gênant. Ja. Daar werd ook gezegd dat Ten Hag zei, ja, we moeten heel anders die selectie gaan samenstellen. Ja. Er moet veel meer vechtlust komen, er moeten ander type spelers komen.
Ja, ervaren spelers, betere mix.
Hadden ze toen al gehaald, een half jaar eerder. Toen zijn er allemaal van dat soort spelers gekomen. Dus ja, dat eerste half jaar had ook niemand gedacht dat Erik Ten Hag een soort wondertrainer zou worden.
En het is mooi hoe mensen dan nu achteraf projecteren op toen.
Ja.
Van ja, maar toen zag je wel dat er een idee achter zat. Ja. Weet
dat was echt niet zo.
Alleen maar achteraf.
Nee, precies. Dat hadden we net ook over. Van dat is, en dat vond ik wel dat Van der Sar terecht zei. Kijk naar Peter Bos, kijk naar Erik ten Hag. Ze hebben echt tijd nodig.
Ja.
Alleen, ja, supporters hebben die tijd niet in hun emoties.
Nee, maar omdat ze ook zo verwend zijn. Kijk, supporters van Ajax zijn natuurlijk verwend. Ajax is verreweg de grootste begroting. Dus als jij vanavond opeens 1 punt achter PSV staat en ook nog zelfs 1 punt achter Feyenoord, die zeg maar, ja, globaal gezegd ongeveer de helft van de begroting hebben we nog niet eens, dan is dat wel natuurlijk op zich niet al te goed. Ja. En dan moet je met name ook afvragen van, je hebt heel veel aankopen gedaan. Ja, zoals gisteren ook, bijvoorbeeld zo'n Grealish, die komt blijkbaar helemaal niet.
Nee.
Kijk, die haal je dan
zelfs
wel.
Als Alvarez geblesseerd. Zelfs
is eigenlijk de taak heeft toegevoegde waarde. Want precies wat je zegt, gisteren was op het moment geweest dat je kunt zeggen van, nou, hij is te vervangen voor Alvarez, hij gaat daar spelen. Los je toch
dan speelt hij nog niet. En Ocampo speelt ook helemaal niet.
Nee.
Dus je mag eigenlijk God op je blote knieën danken dat die RVC heeft gezegd, stop maar met die 20 miljoen, dat gaan we niet doen.
Plus 20 miljoen salaris.
Ja. Stel je dat ze betaald hadden, 40, 50 miljoen uitgegeven. Voor een speler die niet bij Ajax past.
Hij kan wel goed padellen, hoor ik, van verschillende kanten.
Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat is het beste, hè? Ja, hij wint.
Dat hij de beste
is. Je hebt ook een padelkant.
Ja, maar je hebt natuurlijk. Nee, maar misschien is dat wel... En misschien zou dat hij dan die 20 miljoen wel waard zijn. Dat hij gewoon een padelkant. Maar nee, het is echt wel...
Dus Conceição is natuurlijk... Ik vind het een beetje speeltuinvoetballer nog, weet je. Dat is best een talent, maar gisteren ook. Er zijn er nog 3 minuten te spelen. En dan moet die voorzet gewoon goed zijn.
Ja.
Gaat hij een van truc, geeft hij die voorzet, die is 100 meter achter. Dus die is best een talent, dat kun je zien. Maar is nog niet klaar voor het grote werk.
Precies, het verschil zit... Pak per positie en pak het contrast met vorig jaar. Als je Conceição rechts voorin zet of je zet Anthony... Gigantisch contrast. Tadić... Met vorig jaar en Tadić nu, groot contrast, Blind, noem maar op, Rens Masrowi, Bessie Martinez. Zo kun je bijna elke positie
Tadić,
langs gaan.
Met zijn handen met zijn hoofd in zijn handen, ook het veld. Bij hem zie je wel, het doet hem veel. Ja, weet je wel.
Ik zag hem gisteren nog lopen toen ik naar huis ging, een uur naar de wedstrijd of anderhalf uur naar de wedstrijd, zag ik hem nog lopen op het VIP-deck. En toen was hij ook helemaal... Hij liep echt bedremmeld naar zijn auto toe.
Ja.
Een beetje in zichzelf gekeerd. Want ik dacht nog, hij ziet mij wel. Dan zwaaien we even. Maar hij was echt helemaal in zichzelf gekeerd. Ik denk, ik ga hem ook helemaal niet storen.
Die trekt het zich zo aan.
En die trekt het zich aan gewoon.
Maar die is in de kleedkamer wel hoog in hiërarchie, hoor.
Ja, nee, zonder meer.
Dat zit alleen, wel, dan hoor je ook wel binnen de kleedkamer dat hij... Snap je? Want van hem kunnen ze echt wel heel veel maar hebben gewoon, natuurlijk.
Hij heeft natuurlijk met eigen handen natuurlijk niet alleen, maar hij heeft dat opgebouwd. Weet je?
Ja.
En dan ben je er ook als het weer helemaal in elkaar
zit. Hij ziet zijn koninkrijk instorten.
Ik ben benieuwd hoe hij het WK gaat spelen.
Mm-hmm.
Zeg ik eens ook in de persgebieden. Ik ben benieuwd hoe hij... Er komt van een hele andere omgeving, maar ook topniveau. Dus dan zal hij ook maximaal moeten leveren, om zo te zeggen. Maar dan komt die trots helemaal omhoog.
Ja.
Ik ben benieuwd of dat... kan hij daarin zeggen, helemaal...
Ik denk dat hij best wel weer... Kijk, dat is wat Berghuis ook gisteren. Ik vroeg het hem nog bij die persconferentie van... Ja, hoe kunnen al die Ajaxiden dadelijk een goed WK spelen? Ja, dat kan.
Ja.
Niet misschien allemaal, maar ze hebben een andere trainer. Vaak in andere positie. Kijk, Bergwijn. Niemand hoeft te discussiëren bij het Nederlands elftal of die rechts of links gaat spelen. Want ze spelen met 2 aanvallers.
Ja.
Dus hij speelt rechts en links.
Ja.
En hij speelt eigenlijk waar hij wil spelen. En hij wisselt
ik denk zelf dat hij het beste is in een systeem met 2 aanvallers.
Dat denk ik ook. En dat, maar ja, goed, Ajax speelt zo niet. Dus dan moet je ook.
Ja.
Dus je kunt je afvragen als iemand voor 33 miljoen koopt, die de duurste aankoop is die ze ooit gedaan hebben. Moet je dan niet een systeem verzinnen? Waar die duurste aankoop die je ooit gedaan hebt. Dan botst dat weer met de club, identiteit en zo. Dus het
maar is er
allemaal...
dan echt iemand die zegt... Die magneetjes weer van het bord... Nee, we gaan niet 5-3-2 spelen. Dat doen we niet bij Ajax. Werkt dat zo?
Ja, ik denk dat hij wel de vrijheid heeft. Ik bedoel, Ten Hag heeft vorig jaar ook gedaan.
Hij wel die vrijheid.
Vergeet
wel.
Niet dat Ten Hag vorig jaar met al die goede spelers...
Ja.
Op het einde van het seizoen...
Ja.
Nou, ook geen kampioen dreigt te worden. Dat is natuurlijk lastig.
Je moet, hij moet nu overleven. Hè. Je moet nu...
Op het eind zei ook iedereen van... Oh, nou, het is wel helemaal uitgevrongen. We hebben alles eruit gehaald.
Heeft hij al een paar keer 4-2 gespeeld.
Precies, 4-2 gespeeld. Tadić ook inderdaad.
Maar gewoon van FC Emmen de uitzwaaiwedstrijd. Speel gewoon zoals Oranje. Zet die jongens zo neer.
Nou ja, in feite zou die wel. Kijk, deze wedstrijd moet je gewoon winnen.
Ja.
En dan is er in feite, sta je 1 punt achter. Nou ja, dan kun je na de winterstop in ieder geval gewoon aan de slag. Kijk, als je natuurlijk al 4 punten achter staat,
dan is
het natuurlijk wel pas 14 wedstrijden of 14 wedstrijden gespeeld.
Maar met het programma.
Je hebt er al wat langer. Maar ze hebben een zwaar programma en dan wordt de druk natuurlijk heel groot.
Ja.
Hoewel ik nog steeds vind dat je een trainer niet te snel moet ontslaan.
Nee. Nou,
zeker niet een trainer die toch
met heel veel omstandigheden te maken heeft.
Omstandigheden. Ja. Misschien ook, weet je, hij is ook ongelukkig geweest. Het feit dat hij ook zijn zaakwaarnemer moest inschakelen om spelers te kunnen halen. Kijk, hij kon er niet zo gek van doen dat Mark Overmars rare dingen met zijn fotostel deed.
Nee.
En dat Mark Overmars opeens weg is en dat er een soort van vacuüm komt waarin twee relatief onervaren mensen opeens spelers moeten halen. En dat blijkt gewoon toch, spelers halen is toch een kunst op zich.
Maar ben jij het met ons eens? Dus met mij, we hadden het net over hoe hij zich dan manifesteert in persconferenties en in interviews. Dat zijn niet voor hem pleit. Ik bedoel, natuurlijk is hij er blijkbaar niet mee bezig met beeldvorming. Maar de dingen die hij dan zegt, je snapt toch wel dat je mensen woedend worden en gefrustreerd zijn als je zegt van ik heb goede dingen gezien ten opzichte van PSV. Ik bedoel,
het is ergens wel begrijpelijk dat de trainer dat zegt, maar van de andere kant, je ziet wel, kijk, die beeldvorming doet er natuurlijk wel wat. Want anders zouden ze zich niet zo drukker maken.
Ja,
precies.
Kijk, hij is pas geleden natuurlijk heel erg kwaad geworden. Toen ik het toevallig een keer niet was tegen Excelsior na die wedstrijd.
Ja.
Werd hij natuurlijk heel erg boos. En dat had natuurlijk alles met beeldvorming te maken. hij was het zat dat hij op een bepaalde manier neergezet wordt. Als het jou helemaal niet uitmaakt, dan word je daar ook niet zo boos over, lijkt mij. Dus en gisteren ook weer. Hij was eigenlijk niet boos, maar dan is er toch één vraag.
Eén vraagje over Timber en dan werd hij toch eventjes...
Dan werd hij toch weer boos. Ja. En ik vind het niet erg, want wij journalisten leven ook van boze mensen. Ja. Hè, deels. Ja. Hè, dus,
lekker
dus,
opschrijven allemaal.
Dat kunnen we lekker opschrijven. Ja. Maar ik vind niet dat hij altijd even sterk overkomt. Hoewel ik hem wel...
verbaal wel sterk vind.
Verbaal sterk vind. Ook inhoudelijk gaat hij wel goed op dingen in.
Vind ik ook.
Soms wel eens heel erg tactisch, maar dat is zijn vak. Hij is trainer. Alleen het spel, het is gewoon, ik vind het niet echt een team.
Nee,
zoals gisteren ook. Het is eigenlijk, er is helemaal geen, hij noemt het dan de restverdediging, maar als ze de bal verliezen, dan lopen zij gewoon het hele veld over.
Echt.
En dat ik kan natuurlijk eigenlijk niet. Terwijl Vitesse best een matig elftal is.
Ja.
En er loopt gewoon een jongen die best aardig kan voetballen, die man. Ja. Die loopt gewoon het hele veld over.
Ja. Het is gewoon 60, 70 meter gewoon.
Ja, dat is alsof je de bus ging halen. Was dat.
Ja. Ik vind het een beetje zoals bij die kleine kinderen die nog niet op dat grote veld spelen. Daar had je dat ook. Die renden allemaal naar voren. En dan werd er een bal verloren. En dan was er één snelle jongen bij de tegenstander. En die liep dan zo naar een ander doel en schoot hem erin.
Dat was dit gewoon, ja. Hey, maar er ligt iets moois, Willem. Je bent natuurlijk als vriend van de show natuurlijk altijd welkom. En je bent ook vaker natuurlijk geweest. Alleen nu heb je iets moois meegenomen, want je hebt een potentiële bestseller geschreven. Leven met Louis.
Dat valt nog mee tot nu toe. Maar,
Na deze podcast gaat het als het tegelijk. Maar het is een boek over Van Gaal, maar vooral ook met Van Gaal. Kun je er iets over vertellen?
Nou ja, ik had eigenlijk zin om een boek te maken over Van Gaal in dit jaar. Ik denk, het is WK-jaar. Ik was zelf 25 jaar bij de Volkskrant. Ik denk, je moet het voor jezelf wel aantrekkelijk houden in het leven. Dus ik ga gewoon een boek maken over Van Gaal. Dus ik heb zo'n boek is 60.000 woorden gemiddeld, 70.000 woorden. En ik heb de helft bestaat ongeveer uit stukken die eerder in de Volkskrant hebben gestaan.
Ja.
Dus vooral interviews, maar ook columns, reportage uit Barcelona, reportage uit München toen hij er was. En de andere helft heb ik nieuw geschreven, maar eigenlijk aan de hand van herinneringen aan Van Gaal.
En welk beeld ontstaat er als je die tijdlijn zo in één boek hebt? Van, dus inderdaad door al die landen heen.
Nou ja, dan krijg je dus een beetje een beeld van zijn carrière. Maar je krijgt ook wel een mensen die het gelezen hebben, waarvan ik dan maar eens appjes krijg, die zeggen toch, van het is ook wel een beetje gevoelig af en toe. En het is wel, kijk, ik vind hem wel, ik heb al een zwak voor hem. En dat komt omdat hij eigenlijk naar buiten toe altijd een panzer heeft van een soort van boeman. Hè, die van naar de media, die zijn allemaal, die deinzen al terug als ze hem zien, bij wijze van spreken. Maar eigenlijk is het gewoon een hele kwetsbare, gevoelige, ook wel tegenwoordig ook wel breekbare door als een ziektes man.
Ja.
En dat vind ik wel een mooi beeld. En ik vond het ook leuk om die stukjes die ik allemaal met hem heb meegemaakt, om dat gewoon op te schrijven.
Ja.
He, allemaal gekke dingen die je denkt van, dat vergeet ik nooit. Over zijn Ajax-tijd, maar ook dat hij me 's ochtends om 9:30, dat ik een verhaal heb gemaakt met hem. Een heel lang verhaal van het ANP, mijn afscheidsverhaal. Hij nam afscheid van Ajax, want hij ging naar Barcelona. Ik nam afscheid van het ANP, want ik ging naar de Volkskrant. Heel lang afscheidsinterview. Hij leest het ik moet het s'avonds naar hem faxen nog. Hè? Faxen in die tijd nog.
We praten over de jaren.
Ja, toen hij wegging. 97.
97, ja.
Dus ik fax dat verhaal naar hem. En daar stond op, Louis, je mag me vanavond, s'avonds als de Europacup finale, Borussia Dortmund Juventus, vanavond na de wedstrijd kun je me nog bellen. Of anders, morgen vroeg, om 9:30 ben ik op het ANP. Dan begint mijn ochtenddienst bij het ANP. Dus hij belt mij na de wedstrijd al op, heeft wat opmerkingen voor het verhaal. Ik wijzig een paar dingen. Volgende morgen kom ik echt 1 minuut voor 9:30 kom ik bij het ANP binnen. Ik hang mijn jas op. Telefoon gaat. Zo'n vaste telefoon op tafel. Telefoon gaat. Ik denk, zal ik hem opnemen of ga ik eerst koffie halen? Neem toch maar op, want misschien is het belangrijk. Ik neem op en Van Gaal zegt, met Louis Van Gaal, ik wil even controleren of je op tijd op je werk bent. En hij legt hem weer op. Dus dat vind ik gewoon best wel grappig.
Ja.
Dus dat soort dingen, die heb je dan meegemaakt met hem. En dan denk ik, ik ga al die dingen eens bedenken. Wat heb ik dan met hem meegemaakt? En dat ga ik gewoon opschrijven in stukjes. En,
wat zijn dan meer echt of anekdotes met hem? Of vroeger, wat hem echt karakteriseert?
Nou ja, dit karakteriseert hem ook wel, dat het een man van een stiptijd is.
Ja.
Van, ik zal eens even kijken of de journalist ook op tijd is.
Ja.
Dat het een man is ook wel van humor. Ik kwam daar aan bij hem, bij een van onze laatste interviews, toen die foto gemaakt is onder meer. We moesten even zoeken, Guus Dubbelman, de fotograaf en ik.
Ja.
En taxi, en we stappen uit. Hij woont op zo'n soort golfachtige
resort,
compound. Het is een soort resort, is het. En we konden het niet helemaal vinden. Ze was een soort tuinman. Ik vroeg, weet u waar Louis Van Gaal woont? Ja, die woont hier, dit straatje, en dan naar links. En toen kwamen we daar. Toen zag ik die grote gestalte van hem al op dat terras staan. Dus hij stond zo met dat grote lijf stond hij op zijn terrasje zo hoog op de eerste verdieping. Bij het zwembad, zou ik maar zeggen. En hij kijkt zo naar beneden en hij zegt tegen mij... Wat ben jij oud geworden? Dat is het eerste wat hij dan zegt. Yeah. Denk je, ja, misschien is het wel zo, maar ja, je kunt ook gewoon zeggen, dag Willem.
Ja, ja, wat fijn dat je naar Portugal bent gekomen. Ja. Ja.
Wat ben je oud
maar
geworden?
Maar heb jou ook, ik weet ook, we hebben het natuurlijk vaak over gehad en er wordt natuurlijk gretig nagedaan. En ik heb ook delen van het boek gelezen wat heel leuk is en mooi is. Maar je hebt ook wel eens, hij heeft je ook bijna de keel wel eens dichtgeknepen, toch?
Ja, en daar begon hij dus. Ik ging met hem, ik was naar Portugal gegaan om dat boek aan te bieden met vrouw en jongste zoon. En toen zei hij, ja, ik heb de eerste 5 hoofdstukken gelezen. Maar je moest wel weer opschrijven dat ik jou een keer bij de keel gegrepen heb. Hè? Toen deed hij dat weer aan tafel.
Nee. Dus, maar hoe kunnen we vertellen? Hoe ging
dat? Dat was met Simon, jouw VI-collega. Wij waren in Zandpoort, vlak voor het WK in Brazilië. En Van Gaal had uitgelegd, daar ging hij 5-3-2 spelen. Hè? En daar ging hij uitleggen hoe hij dat ging doen. Daarna was er nog een paar Engelsen, omdat hij net naar Man United had getekend. Ja. Dus een paar Engelsen mochten nog een vraag stellen. En toen hebben Simon en ik nog even gewacht. En toen zei ik tegen Louis, mag ik jou nog 1 vraag stellen? Want Louis had in die persconferentie gezegd, Spanje speelt eigenlijk zonder spits soms. Ja. En wij spelen met 3 centrale verdedigers. Dus ik zei tegen Louis, als jij nou 3 centrale verdedigers opstelt en Spanje heeft eigenlijk geen enkele spits, wat gaan die 3 centrale verdedigers dan eigenlijk doen? Ja. Nou, toen zei Louis, die zei, weet je wat we doen? Wij wachten die Spanjaarden op. En dan grijpen we ze bij de strot. Want dan pakte hij echt maar zo. Oh, ik zat helemaal... Dat deed echt pijn. Weet je? Het was echt te hard gewoon. Dus ik zeg, Louis, het is gewoon te hard. Sorry, het is niet fijn. Nou ja, maar goed, de persconferentie is afgelopen. Ik vertel dat natuurlijk, want het is ook leuk om te vertellen. Van de ene kant denk ik, ja, het kan niet. Van de andere kant is het ook wel weer een verhaal. Van Vergaal heeft bij de strot gegrepen. Ik kom 's avonds thuis en ik zit daar nog. Ik vertel het aan mijn vrouw en aan mijn kinderen en noem maar op. En iedereen lachen. En 's avonds om 10 uur belt Kees Jansma of het een beetje ging met me. De perschef toen. Dus Van Gaal was toch blijkbaar wel. En met de excuses van
Louis
erbij.
Ja.
Maar ja, hij is een heel fysieke man.
Ja.
Ja, he, die arm om je heen.
Heeft onthuld dat hij Luffeltje nog steeds ligt met Truus.
Ja.
En hij pakt je graag vast. Wij waren dan lunchen en mijn zoon zat hier.
Ja.
Want eigenlijk wilde hij daar, maar toen zei Truus, die zei ze tegen Louis van nee, jij moet naast Willem gaan zitten. He, want we waren met z'n 5, we zaten aan zo'n tafel als hier in die lunch.
Ja.
Want kunnen jullie een beetje over voetbal praten? En die 2 meiden zaten, mijn vrouw en Truus zaten dan daar, dus die konden een beetje over andere dingen ook praten. Ja. En mijn zoon die zat hier.
Ja.
Maar hij ging echt, dat vond ik echt het leukste. Hij ging heel leuk om met mijn zoon ook. Heel geïnteresseerd.
Ja.
Vragen of hij ook voetbalde. En toen, mijn zoon die zegt, ja, ik wil ook wel, mag ik u wat vragen? Want ik heb wel een probleem in mijn team.
Ja.
En toen zei Vergaal, vraag maar. En toen zei mijn zoon, ja, ik ben aanvoerder van dat team. En ik vind soms als jongens iets slecht doen en doen het een paar keer slecht, dan zeg ik daar gewoon op een vrij barse manier zeg ik daar iets van. En dan hebben we 2 trainers en de ene trainer zegt dat het goed is, maar de andere trainer zegt nee, we moeten positief coachen. Ja. We zijn kinderen, positief coachen. Wat vindt u daar dan van, meneer Van Gaal? Nou, dus Van Gaal, ik vind dat jij wel gelijk hebt. Ik vind dat je op een gegeven moment mag je in de sport best wel, als iemand telkens dezelfde fout maakt, mag je hem daar op een vrij harde manier mag je duidelijk maken dat dat beter moet.
Ja.
Dus dat doe je goed. Nou, en zo hadden ze een beetje discussies over voetballers. Dus mijn zoon die zei, Xavi Simons moet wel mee. Ja, geen grappen en zo. Weet je wel,
ja.
En Louis gaf hem af en toe een high five aan tafel.
Oh, ja? Oh, wat leuk.
Dat was eigenlijk heel erg leuk. Ja. Hoe die, en dan is hij ook gewoon een hele gezellige
ontspannen
man. En ook hij zei ook bijvoorbeeld, dat stond niet op de kaart, maar hij ging ons zeggen wat wij moesten eten.
Oh ja?
Oh ja, zo'n type. Ja.
Vis op zout of zoiets. Maar dat is heel moeilijk klaarmaken, want het moet blijkbaar 1 uur of zo. En dan zit die hele vis zit dan in het zout.
Ja.
En dan gaan ze dat weer af en dan moet dat schoongemaakt worden aan tafel en zo. En dan is hij echt trots dat wij het lekker vinden.
Ja.
Dus wij zeiden allemaal, oké, doe dan maar die vis op zout. Behalve Truus, die nam het niet, want die dacht waarschijnlijk van, laat maar zitten.
Dan kennen we hem zo.
Wij allemaal die vis op zout. En dan is hij echt super trots dat wij dan achteraf zeggen van, god, dat was lekker, Louis.
Maar ja, dat had ik goed gezien, hè?
Maar het is echt. Heeft het dan verschillende persoonlijkheden? Want kun je ook voorstellen, het is ook vaak gewoon een nare man.
Ja, naar de media toe wel. Ik denk dat verder wel meevalt. Maar ik denk dat hij heel erg veel slechte ervaring met de media heeft gehad. Hij is natuurlijk ook in het begin waar jij net over had.
Precies,
alleen was 31 jaar geleden, niet 21. Ja. Maar voor de rest had je natuurlijk wel een punt daar. Dat hij weggefloten werd.
Hij werd de gymleraar genoemd, hè? Dat was ook, hij had geen statuur.
Ze riepen om Cruijff. Ja. In de meer nog toen. Ja. He, er werd om Cruijff geroepen. Hij was net begonnen aan zijn carrière. Je moet je voorstellen dat ze hem daar weggestuurd hadden. Had gekund. Hè? Ja, het bestuur had gezegd,
heel weinig geschild.
Dan was, ja. dan was er in feite. Dan was het waarschijnlijk. Osasuna staat ook in het boek. En het is ook wel algemeen bekend.
Ja.
Osasuna uit voor de UEFA Cup. Dat was eigenlijk. Dat ziet hij ook. Dat staat ook in zijn. Hij heeft zelf een top 10 gemaakt van wedstrijden die hij gecoacht heeft.
Ja.
En daar staat Osasuna uit in. Omdat hij gewoon wist van als ik deze verlies, is het voorbij.
Dus en echt een cruciale pot. Ja.
Met 1-0 gewonnen geloof ik uit. En dan gingen ze door. Uiteindelijk wonnen ze dat jaar die UEFA Cup. Maar ja, je denkt Osasuna uit. Wat is dat nou voor een wedstrijd?
Ja.
Maar die heeft hij in zijn top 10 staan van wedstrijden.
Want hij wist ook cruciaal. Als hij dat is mis was gegaan, dan was hij waarschijnlijk... Was hij. Ik werd, trainer van Haarlem nog even geweest.
En meer gewoon geroepen om Cruijff. Weet je wel, Cruijff was een icoon daar. Nou, dan komt Van Gaal, die sowieso al nooit kon opboksen tegen Cruijff. Ja. Want Cruijff had echt goed kunnen voetballen en hij niet. Althans, kon wel goed voetballen, maar niet voor het eerste.
Nee, en ze stonden natuurlijk ook... Cruijff stond voor het intuïtieve en het talent. En hij stond voor methode en moderne techniek en het groepsproces.
Ja.
En ik ben natuurlijk echt precies... Echt het jaar dat Ajax de UEFA Cup won, aan het begin van dat seizoen, ben ik echt... Was ik oud genoeg om voetbal echt intensief te gaan volgen. Zo precies met Van Gaal opgegroeid. En ik woonde toen echt, ik denk hemelsbreed, 500 meter van de meer. En dan kon je ook gewoon, ging ik gewoon daarheen lopen.
Ja.
En dan die trainingen voor dat stadion kijken. Weet je, dan hoor je hem bulderen en tekeer gaan tegen al die spelers. En dat maakte zoveel indruk op mij. En dan de club waar ik speelde bij de meer, daar is hij ook begonnen. Was hij heel actief. Dus dan liep opeens meneer Van Gaal voorbij.
Ja.
En ik weet niet of hij daar ergens in Zeeburg in Amsterdam-Oost... of hij daar woonde of een van zijn dochters of zo. Maar dan stond ik soms opeens... Dan woonde een vriendje van mij. Dan stond ik in de lift met Van Gaal. En dat maakte die leeftijd natuurlijk zoveel indruk.
Ja. Maar stel je voor dat ze hem toen ontslagen hadden.
Precies.
Ja.
En dan was die carrière toch... Ja, misschien ook, was hij ook wel boven komen drijven. Van een goede coach is een goede coach. Maar je weet niet, had hij natuurlijk niet...
In één lijn
die succesvolste periode. Het is toch de succesvolste periode voor hem geweest. Ja. Met al die bekers die hij heeft. Ja. Hij zegt ook ergens, hij heeft 11 prijzen gewonnen bij Ajax. In die paar jaar dat hij daar gewerkt heeft.
Ja.
Dus dat heeft hij er later nooit meer gewonnen. Hij heeft later geen 11 prijzen meer gewonnen. Nee. Dus
het is zo'n hobbelige weg geweest. Dat is natuurlijk dat échec tegen Ierland met die uitschakeling voor dat... was het WK?
WK 2002.
Ja. En natuurlijk die rare periode bij Barcelona, waar die eigenlijk niet eens onsuccesvol was. Maar dat was natuurlijk ook zo'n culture clash. En dat je dan ook net die club opzoekt waar ook Cruijff weer de grote alles...
Daar had ik ook een discussie met hem. Hij had eigenlijk de Volkskrant in de ban gedaan toen.
Oh ja.
Ik kwam daar, ik was net bij de Volkskrant. En hij had wel een goede band met de nieuwe chef Paul Annema. Daar was een redelijke vriend van. Maar Paul Onkhout had hij in de ban gedaan. Dus ik kwam daar. Maar Paul had een keer Ajax als een secte omschreven.
Oh ja.
Met Van Gaal. Dus daar was hij heel boos om. Dus hij wilde met Paul niks meer te maken hebben. Maar goed, ik kwam nieuw bij de Volkskrant. En dan zegt Louis, daar kan ik niks aan doen. Dat jij ruzie met Paul. Dus Louis zei, kom dan maar 20 minuten, kun je met mij praten. En ik ging op reportage. Ik was 4 dagen daar, allemaal dingen opschrijven. En toen wilde hij wel dat verhaal lezen. Van tevoren. Dat was zijn voorwaarde. Ja. Maar toen ging hij eigenlijk over allemaal dingen die niet quotes van hem waren, ging hij ook discussiëren. Ja, want ik had gezegd dat het voetbal van Cruijff eigenlijk mooier was. En dat vond hij helemaal niet. Dus hij zegt, ja, maar dat kun jij wel opschrijven. Maar ik vind dat helemaal niet zo. Ja, ik zeg, maar dat was een dream team met Romario en kom op. Dat was toch mooier voetbal dan nu? Ja, dat kun jij wel zeggen, maar dat is helemaal niet zo. Dus dat was wel heel fascinerend. Ja. Maar daar kwam hij ook weer na Cruijff. Dus ook weer. Hè, bij Ajax was Cruijff natuurlijk de god. En dan komt hij nu weer bij. Terwijl hij als trainer natuurlijk veel meer succes heeft gehad dan Cruijff bij Ajax. Hè, want hij heeft Europa Cup 1 gewonnen, noem maar op. Was hij toch altijd in die schaduw van Cruijff?
Ja, dat is altijd geweest zo.
Want je hebt natuurlijk heel erg het beeld van hem, van ben jij nou zo dom of ben ik nou zo slim? En dat is natuurlijk heel erg in die persconferentie. Dat spanningsveld was eerst altijd als buitenstaander was dat heel... prikkelend.
Ongemakkelijk? Of prikkelend?
Nee, toen was het nog grappig. Hij durft die journalisten weerwoord te bieden. Maar dat werd later, want we hebben het geloof ik een maandje geleden had je auto. Nu is het een soort, voelt het soms als een soort trucje. Weet je wel?
Ik kijk dat we zijn ook van andere generaties.
Ja.
Ik kijk daar naar. Ik denk, joh, waar slaat het allemaal op?
Ja. Ja.
Ik denk, doe gewoon even relaxed.
Ja.
Want hij zoekt zelf. Hij zoekt het zelf vaak op.
En hij zoekt ook zijn mensen.
Hij zoekt zijn mensen op, ja. Ja.
Ik neem even een hele lange aanloop. Maar ik was deze afgelopen week hadden we een dag met mijn werk. En dan gingen we als soort met z'n allen een teamactiviteit. Toen gingen we naar sportclub Only Friends. Dat is hier in Amsterdam-Noord. Ja. En dat is voor kinderen met een handicap, met een beperking. En die kunnen daar sporten. En dat is echt van Dennis Gentik en zijn zoon Myron. Die ook de podcast altijd luistert. Dus kijk, heel leuk. Maar dat is door hen en voor hem opgericht. Ja. Heel tof. En daar leerden we dus ook een clinic blinde voetbal. Dat was heel indrukwekkend. Maar als je dus Van Gaal ook met G-elftal voetballers, ja, of dat soort kinderen ziet, dan zie je toch ook dat dat hetzelfde mens is als die zo van zich afbijt, ja, op zo'n persconferentie. Het zou bijna tweeling, alsof ze, ja, niet dezelfde persoon,
ja, want zo
zijn.
Staat hij dan toch ook in het leven. Ik weet, ik heb ook wat golflessen gehad 2 jaar geleden weer even, om het een beetje weer eindelijk eens een keertje weer iets beter te kunnen doen.
Ja, ja.
Nou, nee, ik bleef een beetje haak, hoor. Het hield niet over. Maar toen had ik van de golfleraar, Lex de Goos, die zei ook van, ja, die had dus ook Van Gaal golven geleerd. En dat was zo gegaan, want hij had een goede naam. En er was in Noordwijk, dat had dan Van Gaal ook gehoord, van, als je goede golflessen, waar moet je bij hem zijn? En die was eigenlijk, terwijl ik zeg van, zou je mijn golfles willen geven? Had vraag gezegd, oké, dus jij denkt dat je mij kan leren golven? Nee, maar Wilfried, niemand. Ja. Als je dat normaal doet, ja, kijk, nee, maar verplaats het, ja, naar jezelf. Ja. Als ik nu binnenloop bij, noem het wat, of bij padelleraar, of, ja, bij golfles, en, of noem maar op, en ik zeg, meneer, ben jij meneer de Vries? Ja, dat ben ik. Oké, dus jij denkt dat jij mij kan leren golven. Maar als ik dat doe, dan zegt die gast ook, ja, ik weet niet, ja, ik weet niet of je goed bij je hoofd bent, ja, maar zoek maar lekker dan. Ja, en
even.
Toen heeft hij dat, toen heeft hij die leer gezegd, nou ja, ik weet niet of dat kan. Ik doe gewoon, ik geef les hoe ik les wil geven. En ik weet dat het succes kan hebben. Oké, dan gaan we dan wel eens even bekijken. Toen had hij 2 lessen gehad, was hij bij de 3e les gekomen, van had hij, ja, je hebt me overtuigd, jij mag mij golven leren. Wow. Echt alsof hij zo uitkomt. Maar dat is.
Maar is dat dan met een soort twinkeling in zijn ogen, net als dat hij jou opwacht en zeg je, wat ben je oud geworden?
Is dat,
of is
dan,
dat,
ja,
toch een soort dominantie?
Het is ook een beetje, kijk, er zijn mensen die zeggen van, hij heeft het echt zo hoog als bol, hij is een opschepper. Hij zegt ook dat hij de beste bondscoach is, bij wijze van spreken. Dat kan hij, kijk, dat vinden andere mensen zeggen, dan laat anderen dat allemaal zeggen.
Ja.
He, weet je, vind jij jezelf de beste journalist? Dat ga je nooit zeggen, dat moeten anderen van jou zeggen.
Ja.
Maar hij doet dat gewoon wel. En hij doet ook in die film die dan toevallig vanavond wordt uitgezonden.
Wordt die vanavond? Oh ja.
Ja, vanavond is het eerste deel. Ik heb die film dan
gezien.
Je hebt
die film al gezien of niet?
Ja.
Is dat aanraden of ik heb er nou niks van?
Ik vond het wel een mooie film. Er zitten natuurlijk heel veel oude beelden bij. En er zit ook niet echt veel nieuws meer bij. Zeker nu je weet dat hij ziek is geweest en zo. En dat
maar het is gewoon wel leuk toe. Om...
Maar daar zit ook op de golfbaan. Dan zit hij ook zo. Dan slaat hij een bal. Dan zegt hij, oh wat een geweldige bal is dit.
Ja, ja,
weet je,
ja,
zo.
Ja, ja, ja.
En maar later zegt hij ook in de dinges. En meestal laten ze alleen dat beeld zien dat hij roept, wat een geweldige bal. Maar op een gegeven moment zegt hij ook op de golfbaan van, nu stoppen we er maar mee, want nou is het wel genoeg met de zelfbevlekking. Dus hij heeft ook wel een soort van zelfspot.
Ja.
Ja.
Maar veel mensen zien dat niet.
Nee,
die denken,
nee,
dat hij alleen maar heel vol van zichzelf. En dat is hij natuurlijk ook wel. Hij heeft natuurlijk wel bepaalde narcistische trekjes, daar kun je niet onderuit.
Nee. Ja, ja, ja.
Maar ja, hij heeft ook wel een relativeringsvermogen. En als hij dat zelf niet heeft, dan slaat Truus hem wel om de oren.
Ja,
ja. Ja.
Maar dat is ook met de tijd. Ik zie vaak parallellen tussen hem en Mourinho later. En zelfs die heeft inmiddels wel een soort... Ja,
zelfrelativering.
Zelfspot of zelfrelativering.
Ja, dat heeft hij wel. En het is alleen, ja, veel mensen vinden hem gewoon natuurlijk... Dat komt ook omdat hij verbaal natuurlijk, hoewel zijn zinnen niet altijd zo mooi zijn, is die verbaal natuurlijk wel sterk. Hij weet natuurlijk altijd wel een antwoord te geven. Het is altijd redelijk rechtstreeks. Ja, het is niet zo dat hij er omheen draait of zo. Nee. Dus ja,
er zijn heel... heel gek vind, of wel leuk vind, is dat... Van Gaal is nu eigenlijk van ons allemaal. Zoals bijvoorbeeld Frenkie de Jong dat ook kan zijn. Maar toen, zeker ook nog met het WK wat ze toen niet hebben gehaald. Toen was het echt, toen was er in de rest van Nederland vooral heel veel weerstand tegen Van Gaal. Want dat was een Ajax-coach. En die stelde alleen maar Ajax-spelers
op. Nu is het
toch
wel een beetje met Feyenoord natuurlijk. Die hebben dat nog wel een beetje. Omdat Bijlo... Kijk, er zijn natuurlijk... Van Aanleggen schreef vorige keer, geloof ik, ook nog een column met AD. Van ja, als je in Amsterdam geboren bent, krijg je al bijna automatisch een... Maar ja, ik vind dat een beetje onzinnig.
Hij heeft de halve finale gehaald met Bruno.
Maar bovendien
bij
Ajax...
En Stefan de Vrij.
Bij Ajax spelen 7, 8 Nederlanders in de basis.
Ja.
Bij PSV meestal maar 4.
Hè,
die in aanmerking zouden kunnen komen waarvan Luc de Jong tot voor kort geblesseerd was.
Bij Feyenoord bestaat ook wat
En bij Feyenoord staan er maar 3. Meestal maar 3 Nederlanders in.
Ja.
Dilrosun, Timber en Bijlo.
Ja.
De rest is allemaal buitenlanders. Dus ja, die kun je niet oproepen. En alleen over Bijlo bestaat dan discussie. Die zeggen natuurlijk de Feyenoord fans, ja, als je die niet meeneemt. Maar op een gegeven moment heeft hij in 2014 met, ik geloof, 8 spelers gespeeld die of bij Feyenoord speelden of een Feyenoord verleden hadden. Ja. En van Persie tot de Guzman en Wijnaldum en De Vrij en Klaasie en Martens Indy en Janmaat. En weet ik veel, het hele elftal was bijna Feyenoord. Dus het is echt onzinnig om te veronderstellen. Kijk, Verhaal is ook niet gek. Dit is zijn laatste klus.
Ja. Ja.
Hij wil er alles aan doen om wereldkampioen te worden. Dan gaat hij echt niet denken, ja, maar ik van AZ wil ik er eentje niet hebben. Want het is AZ. Dat is natuurlijk echt volkomen nonsens.
Is het, want grappig, dat je, omdat we opriepen voor vragen, hè, omdat je te gast bent, natuurlijk de koppeling gemaakt door supporters van, nou, die hele organisatie ligt op zijn gat natuurlijk bij Ajax, zo eerlijk moet je zijn nu. En dan Van Gaal moet terug.
Ja, dat is natuurlijk heel opportunistisch.
Ja.
Kijk, ik kan
zou hij dit nog als allerlaatste dik advocaatachtig klusje doen? Of denk jij...
Nee, dit is... Tenminste, hij heeft echt verzekerd dat dit echt zijn laatste... Natuurlijk kan iemand altijd veranderen.
Ja.
Maar hij heeft zelf verzekerd dat dit is mijn laatste klus. Hij was al 5 jaar met pensioen natuurlijk. Hij heeft echt hier een beetje op gehoopt. Hij zat vorig jaar toen Frank de Boer werd aangesteld na Koemans vertrek. Zat hij echt bijna bij de telefoon. Toen had hij echt al gehoopt dat ze hem gebeld hadden. Hij was alleen. Hij vond zichzelf te groot om zelf te bellen.
Ja.
Maar hij zat bij wijze van spreken bij de telefoon. Ja. Hij was ook teleurgesteld. Eigenlijk,
bel mij.
Hij was eigenlijk teleurgesteld.
Dit is mijn nummer.
Hij was teleurgesteld dat hij niet gebeld is. Ja. Nou, toen hebben ze Frank de Boer genomen. Dat ging mis. Toen dacht hij, nou, er komt nog een kans. Het WK. Geweldig afscheid. En ik kan mij niet voorstellen dat Truus dat ook goed zou vinden. Hij is natuurlijk ook nog ziek geweest. Hij moet herstellen. Dan is bondscoach toch een iets makkelijker.
Hoe oud is hij?
Hij is 71.
Dat is
net wel. Kijk, en bij advocaat maakt dat blijkbaar niet uit. Want die gaat gewoon door. Maar ik kan mij niet voorstellen dat hij dit nog doet. Misschien zal hij nog wel in het voetbal iets kunnen doen. Hij heeft als ooit gezegd dat hij misschien in een FIFA-commissie of een UEFA-commissie over... Maar dat hij echt nog dagelijks op het veld gestaan, kan ik me niet voorstellen.
Hey, jij zegt succesvol WK. Ja, we hebben volgende week de laatste en dan zijn we er voorlopig even uit. Dat hele WK-gevoel moet allemaal nog loskomen. Dat komt denk ik heel erg doordat iedereen nog met clubvoetbal in de weer is.
En doordat het in Qatar is.
En doordat het in Qatar is. En het gewoon een hele beetje de krankzinnige situatie die het nu is. Maar hoe heb jij er vertrouwen in? Wat verwacht jij ervan?
Nou ja, ik heb wel op zich... Kijk, als ik gewoon puur naar selecties kijk... dan vind ik andere landen vaak veel beter. Ik bedoel, als je naar Brazilië kijkt... alleen al wat die aan aanvallers kunnen brengen.
Zo, zoals een selectie.
Maar ik zag zelfs die 55 van Uruguay... dacht ik, ja, die hebben toch wel door dat kleine, rare land... Hè, dan zou je denken, het is met Cavani en Suarez eindelijk weer afgelopen. Ja. Maar dan komen er gewoon toch weer
een nieuwe
verder van Real Madrid. Het is op dit moment wel een van de betere spelers van...
Ja.
Van er komen zoveel goede spelers weer aan voor dat kleine landje. Maar ja, ik denk wel dat ze in principe wel de kwartfinale zouden moeten kunnen halen.
Ja, als hij nou weer echt, net als 8 jaar geleden, weer echt... Maar hij heeft natuurlijk nu nog minder tijd om echt zo'n gek collectief die voor elkaar...
Ja, dat vond hij niet zo erg, want hij zegt, ik ben de beste coach, zegt hij dan. Ja. Hè? Dus iemand die goed is, kan iets in korte tijd beter dan iemand die wat minder is. En hij heeft natuurlijk dat systeem al ingevoerd. Ja. Toen moest hij nog...
Toen moest het helemaal beginnen,
In Hoenderlo, toen kwam hij op 7 mei bij elkaar, weet ik nog. En op 13 juni speelden ze de eerste wedstrijd. Dus er zat 6 weken tussen. Ja, nu komen ze op, 14 komen ze bij elkaar. En op 21, precies een week later, spelen ze de eerste wedstrijd. Dus het is eigenlijk natuurlijk sowieso van de gekke. Maar hij heeft wel dat systeem natuurlijk al een aantal wedstrijden geprobeerd. Daar is hij tevreden over. De spelers, vooral de verdedigers, die zijn veel ervarender dan toen. Hij mist alleen een beetje de toen had hij Robben en Van Persie.
Precies.
En mist een beetje die aanvallers die echt van wereldklasse zijn.
Het voordeel is wel de groep waarin je zit. Je hebt natuurlijk echt een groep...
Nog geblesseerd nu.
Ja, maar het is toch echt lam en blinde. Je weet sowieso dat je doorgaat.
Nou ja, ik ben zelf al onder de indruk van Senegal. Dat vind ik wel goed. Ik vind Ecuador wel taai, maar ze moeten in deze groep natuurlijk
wel... Nee, je moet door. En dan
krijg je er eentje uit die groep van Engeland. Nou ja, als je eerste wordt in de pool, dan krijg je dus Amerika of Wales misschien.
Oh ja,
die zou je ook moeten winnen. En, dan sta je in de kwartfinale. Dan kom je misschien tegen Argentinië. Dus
als je dit zo hoort, die landen, dan heb je weer een beetje zo'n vibe van: oh, leuk dat er aan is te komen. Alleen het is nog zoveel. Kun jij, ik zou nu, jij noemt nu de groep op. Ik zit er zo totaal niet in. Ik kan geen groep verder opnoemen.
Ik weet ze ook niet allemaal uit mijn hoofd.
Dat is wel gek, want normaal zou je 10 dagen voor het begin van het toernooi zit je, laten we zeggen.
En had je al die bijlagen gekocht.
Ja, de bijlagen en had je de totootjes en noem maar op.
Ja, de Tadic. Ik heb net moeten googlen met wie zij in de pool zaten.
Ja, van Brazilië.
Met wie zitten ze? Moet je even tegen Brazilië?
Zwitserland,
En?
Oh, dus je krijgt Tadić tegen Anthony. Oh, dat is wel leuk dat die elkaar...
Ja, dat wordt dan wat hoor.
Maar ze zaten vorige keer ook bij Brazilië.
Oh ja, Cameroen. Dus ook
weet dat ik weet nog dat ik in...
Vlak voordat hij kwam was dat
in
natuurlijk.
Moskou met Tadić stond. Toen was er sprake van dat hij Ajax zou komen. Dat we toen nog een tijdje met hem gestaan hebben daar. En over Ajax aan het praten waren. Toen was het of net rond of nog net niet. Dat weet ik niet meer precies.
Klopt, ja. Dat, werd toen in
dat vertelde hij toen toch? Dat hij toen in die bus zat. Dat hij toen zijn zaakwaarnemer had gebeld.
Hoorde,
van,
ja.
Hij wordt only Ajax. Ajax.
Wat zei je? Brazilië, Servië?
Cameroen.
En?
Zwitserland.
Oh, Zwitserland, ja.
Ja. Ja, het is qua tijden is het voor hier gewoon op een dinsdag om 11 uur en zo.
Zwitserland,
ja,
dus, Servië is natuurlijk ook gevoelig. In Zwitserland zit natuurlijk heel veel Kosovaren en zo in het team.
Die hebben al die Albanese en Kosovaren in het team.
Dus het is een gevoelige wedstrijd. En het is wel, er zitten wel heel veel leuke... Ja, ja, ook Iran, die zitten dan weer bij Amerika in de pool en zo. Er zijn natuurlijk heel veel saillante ontmoetingen.
Oh, ja.
Spanje, Duitsland is in de pool.
Maar het is door het hele Qatar is het natuurlijk, krijgt het een hele...
Ja. Ja. Je hebt alleen maar gezeik over dat Qatar nu natuurlijk met allerlei dingen die weer naar buiten komen. En daardoor is het ook, is de voorpret gewoon...
Nee, de voorpret is er niet. Door meerdere omstandigheden is de voorpret er niet. Maar de voorpret, de enige manier waarop echt is het boek van Willem, dus dat absoluut gekocht. Maar het kijk wel door Van Gaal, want ik zeg net ook van, ik vind hoe hij zich uit en zo moeilijk doet, daar heb ik gewoon heel weinig mee. Maar toch, ik heb er wel extra zin in om Oranje
morgen
te zien.
Komt hij
door Van Gaal.
Ja, morgen gaat hij die selectie bekend maken.
Je weet eigenlijk, je rekent dat er morgen met die selectie bekend maakt, dat er iets grappigs gebeurt, dat er iets opvallends gebeurt, toch?
Oh, ja.
Of een gedichtje, of nee, maar het ook, en er zullen namen tussen zitten. Waarbij iedereen zegt, nee, nou, hè, waarom?
Ja, ik denk
toch
wel,
of niet?
De KVB kennen, dan zullen ze hem een TikTok.
Hoeveel Ajaxiden denk jij dat naar het WK gaan?
Ja, die had er geloof ik, hoeveel had hij er opgeroepen toen?
Volgens mij wel een stuk van,
Ja, ik denk dat pas weer afvalt. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij meegaat. Maar goed, misschien vergis ik
hij heeft natuurlijk gewoon de laatste twee interlands gespeeld, hè? Dat kan.
Ja, maar ik vind hem wel echt, sindsdien is hij echt matig in vorm. En volgens mij, ik denk dat hij maar 3 keepers meeneemt. Wat moet je met 4 keepers?
Ja, denk, ja, maar,
en dan kiest hij denk ik toch voor Vlekken, Sillissen en Bijlo, denk ik. Maar goed, misschien, dat zou ik doen. Hè?
Ja, wie zou je dan
ja, ik zou, ja.
Dan Sillissen als nummer 1 keeper?
Ja, ik denk dat Sillissen wel de basiskeeper wordt.
De keeper
ik.
Van NEC.
Denk
had Ajax hem niet toch moeten halen?
Denk ik. Dat hij
afgelopen zomer.
En ja, ik denk dat Ajax gewoon vlekken had moeten halen.
Ja,
dat is echt een keeper die past het. Ik vind wel die af en toe. Maar hij was een foutje, maar hij kan geweldig trappen. Hij kan geweldig
in de fase waar hij in zijn carrière, in zijn leeftijd, in zijn carrière zit.
8-29
Ja, dat moet je hebben.
Echt, dat had mij een goede keeper voor Ajax geleden.
Ja, eens.
Het is leuk hoe Van Gaal dat weer gaat doen morgen. Ja. En dat maakt het. Die persconferentie was natuurlijk wel met De Boer, niks nadeel van De Boer, maar die persconferentie is eigenlijk. Als Van Gaal het niet is, zijn de persconferenties
veel minder spraakmakend. En hij is duidelijk. Dat is het cruciale bij Van Gaal.
Precies.
Kijk, met De Boer had je ook met het 5-3-2, dat ging hij dan nog invoeren. En had je toch het gevoel van, zouden die spelers dit allemaal wel begrijpen? Hoe die dat allemaal uitlegt. En Van Gaal, die zei toen ook al meteen, er is maar één ding bij dat drie centrale verdedigers waar het echt om gaat. En dat is dat ze moeten doordekken. Als ze dat niet doen, als je met 3 niet doordekt, dan kun je het net zo goed niet doen. Want dan heeft het geen zin. Dan, ik zei ook, ik weet nog dat ze toen die eerste goal tegenkregen tegen Schotland, oefenwedstrijd Van Gaal zo op de tribune. En hij zei, wie was dat nou schuld eigenlijk, die goal? Ja, ik zeg Matthijs de Ligt, want die gaf met links gaf hij een paas. Die stond linker centrale verdediger van die 3. En die gaf met links een paas en die paas werd onderschept door Schotland. En toen schoot zo'n schot, die schoot hem. En, dus hij had het nog niet eens over krul, zei hij. Want Van Gaal, die zei, die bal had ik nog met mijn, met mijn voet tegengehouden, zei hij geloof ik. Dus daar had hij nog niet eens over. Maar er had doorgedekt moeten worden, met name door De Vrij. Als die door had gedekt, dan had die paas van De Ligt wel fout geweest. Maar dan had daar meteen
had hij hem gelijk op gestaan.
En dat gebeurde toen niet goed. En dat was de reden. Dus hij ziet ook altijd weer andere dingen dan wij
zien. Nee, dus als voetbaltrainer is het top.
Ja.
En dan heeft die Blind, die natuurlijk bij Ajax niet altijd even populair is. En in Nederland zeker niet. Maar die wel tactisch en qua uitleg dat heel goed kan. Met de keepers vertrouwt hij altijd een beetje op Frans Hoek. Dat vind ik soms wel een beetje. Ja, ik denk van, moet je misschien zelf ook wat meer nog over nadenken. En hij heeft het heel erg onder controle. Hij heeft overal zijn mannetjes voor aangesteld. Dus in die zin denk ik wel dat het een succes kan worden. Maar ja, je blijft wel afhankelijk van... tegen Mexico krijgen ze een penalty. Waar Mexico nu nog jaarlijks een programma geloof ik over heeft.
Dat toernooi viel ook heel veel echt.
Viel echt goed uit. Hij had deels natuurlijk wel afgedwongen. Ja. Want als jij gewoon hebt voorbereid.
Viel goed, maar je had ook de toppers. En je hebt nu niet de toppers. In aanvallend opzicht. Toen had je wat je zegt wel, je had wel Robben, die renden ze voorbij.
Ja,
je
van maar Persie. Niemand had gedacht dat het wel iets werd. Iedereen nee. Wie had gedacht dat Nederland met 5-1 van Frankrijk, ja. Van Spanje zou gaan?
Nee, maar kijk, dat is waar, dat klopt. Maar als je nu kijkt Memphis en Bergwijn, dan heb je het over eentje die al een paar maanden niet gespeeld heeft. En Bergwijn, dus heb je je vertrouwd erop omdat hij in Oranje levert. Maar
ja, het is
op basis van de afgelopen anderhalve maand, is er geen enkele garantie dat... Dat hij daar gaat doen.
Heeft zijn toverstof wel nodig. Zijn toverstof wel nodig deze keer.
En dan is het lekker dat je tegen Jutta Jolanden speelt. Die er niet zoveel voor kunnen. Want als je nu gelijk in een pool zat waar je wel met... Noemen ze wat, met echt één topland. En met een Brazilië en een VS.
Portugal.
Wat, maar goed.
Dus ik heb die
dus het boek.
Je hebt
een speciaal boek meegenomen. Want,
ik kon natuurlijk niet mijn hele koffer vol stoppen met boeken. Nee. Want dan had ik overbagage, noem je dat.
Want je bent bij hem langs geweest toen het boek af was bij hem. En
heb ik hem het eerste exemplaar aangeboden.
Wat vond hij ervan? Wat heeft hij al
gezegd? Hij zei dat hij de eerste 5 hoofdstukken had gelezen. Truus had het helemaal gelezen.
Ja.
Ik had ze de drukproef al gestuurd van tevoren. Die vond het hartstikke leuk. Die had erg mee gelachen af en toe. En Louis had de eerste 5 hoofdstukken gelezen en die zei dat hij het tot dan wel leuk vond. En dat hij het ook zeker uit ging lezen, maar dat hij wel een paar keer het er niet mee eens was, hoe ik over hem dacht. Nou ja, goed, oké, dat maakt niet uit.
Nee, dat is juist. Nou, zeg, dat
hij
denk ik alleen
een klein stapeltje gesigneerd. En dit is een van de laatste die ik nog heb.
Nou, geweldig.
Met zijn handtekening erin. En dat moeten jullie dus maar verlozen.
Die kan gewoon een lezer kan die verdienen. Nou ja, wat gaan we, Sjoerd, even erbij, Sjoerd. Wat gaan we verzinnen? Waarom de luisteraar het boek met een handtekening van de grote Louis kan winnen?
Een foto dat je de karatentrap van Wenen nadoet.
Oh ja, dat is ook leuk.
Oh, dat is ook wel leuk.
We zijn niet verantwoordelijk voor blessures.
Ik zat in het begin te denken aan een Willem Vissers-achtige zin. Maar nee, ik denk, maar dat vragen we te veel misschien van mensen.
Ja, maar ik vind het van Arco wel een goed idee.
Of een foto waarin een kenmerkende van gaat posen.
Ja.
Dus heb je als mensen,
laat maar zeggen, nee, maar ook
maar mensen waarbij de kruisband niet meer zo lekker zit, dat die een karatentrap moet doen, dan worden we daarvoor aangeklaagd straks. Maar dat is een Van Gaal-achtig...
Je in een winkelcentrum een karatentrap moet doen.
Toch een Van Gaal-achtige pose, is dat wat?
Dat Willem Vissers uit je leven zoekt en die even flink wurgt, mag ook.
Ja.
Ja.
Ja, oh ja, dat
wel
kan ook.
Tijd stoppen.
Eigenlijk, of je gaat lepeltje liggen en je maakt daar een foto van, dat kan ook, dan kun je hem ook winnen.
Of wat hij toen bij Man United, ging hij toch ook liggen?
Oh ja, toen ging hij liggen. Ja, toen ging hij liggen, ja. Ja,
of je kunt polstok springen en je polstok breken, dat kan ook.
Oh ja, ja.
Er zijn allerlei dingen mogelijk.
Hey, zullen we hem zo doen, Arco? Dat we dat gewoon, dus een Van Gaal...
En hopelijk, ik bedoel, ik weet dat Schreuder dit niet luistert en dat allemaal niet zo werkt, maar dat hij toch wat inspiratie heeft, duidelijkheid naar de spelers toe. Weet je, durf je systeem te veranderen. Weet je, wees jezelf hierin.
Dus misschien wat vaster ook in de opstelling. Dat je zegt van ja, weet je, nu is het toch wel vaak een beetje, hè, dan denk je van waarom, ja kijk, ik zou Daley Blind toch altijd opstellen.
Ja, maar dan wel in 5-3-2.
Ja, maar misschien 5-3-2, maar ook gewoon, ja, waarom zou je nou... gisteren tegen Vitesse Daley Blind niet in de basis zetten.
Onverkend.
Ja, dat lijkt mij. Ik bedoel, het is een van de beste voetballers die Nederland de laatste 15 jaar gehad heeft.
Ja.
En dan kun je wel zeggen, ja, hij is een beetje traag. Maar ik heb toch liever iemand die gewoon iets met een bal kan.
Ja.
En die een linie kan overslaan. En die gewoon een bal naar de goede kleur krijgt.
Tegen goal, ja.
Ja, ik zit er bijna te denken dat je dan... maar goed, het is nog maar 1 wedstrijd. Dat is van belang. Maar dan zou ik Blind misschien eerder nog links centrale zetten. Want ik kan me wel geloven dat je misschien met Wijnal op links wat meer dynamiek hebt. Maar met die passing van... Nu kreeg Bessie gisteren heel veel ballen, hè?
Ja, maar met name met
en
die
je zou bijna zeggen, als op die plek Blind daar die ballen hebben, dan...
Ja, maar met name omdat hij na PSV zei dat er geen opbouw was. Eigenlijk te weinig opbouw. Dan ga je toch verwachten dat hij dan Blind opstelt. Ja, ik snap alleen niet. Ja, weet je, ik heb dat nog gevraagd aan hem gisteren of er nou iets gebeurd was. Ik geloof dat Valentijn het heeft gezegd. Daar wil ik even vanaf zijn. Als Valentijn het niet was, wil ik hem niet daarvan... Maar die schijnt gezegd hebben dat in een programma dat hij weigerde in te vallen.
Ja, dat is ook, zover ik weet, komt dat van Valentijn Dries.
Ja, dus dat heb ik gisteren gewoon aan hem gevraagd. Ja. Ik had het al aan Miel gevraagd. Zeg, ja, ik weet er niks van, ik ga het wel eens even checken. Toen heb ik het aan Schreuder gevraagd. Ja, die zei dat is echt onzin. Nou ja, het kan zijn dat Schreuder in commissie liegt, maar het kan ook zijn dat het echt niet zo
gebeurt. Maar goed, het is natuurlijk wel zo, dat we ook daar hebben het over gehad, dat het Blind lag al langere tijd onder vergrootglas. Ja. Zoals Tadić dat ligt. En hij heeft gewoon die keuze gemaakt. Ja, en dan pakt het ook niet goed uit.
Nee, maar daar
dat is ook een beetje
Bobby
Kudus, hè, met nummer 9 en 10 hebben we ook al.
Ja.
Bijna al die keuzes. En het klikt net. Dan kun je
Kun je gaan? Wat lach jij?
Nee, ik moest opeens aan Van Gaal denken dat hij... Vorig jaar was hij gasttrainer of zo bij Telstar. Weet je
oh ja, met Andries Jonker samen.
Ging je Langs al die leven zingen voor Andries Jonker. Ik denk dat ik Andries Jonker en Louis van Gaal samen een podcast
maar hij heeft
gaan
jou toch ook laatst gefeliciteerd? Wat was het toen?
Ja, dat was mijn verjaardag.
En toen, het was ook tijdens de persco, of niet?
Het was tijdens de persconferentie, omdat hij, kijk, die Vlekken was ook jarig. Nou ja. Zelfde jarig. Dus ochtends,
toekomstige Ajax-keeper.
Daar heb ik al een stukje nog over geschreven, dat om Vlekken ook uit Limburg komt, dat toen al grappen werden gemaakt door de collega's van Limburgers gaan alleen maar in september met elkaar naar bed. En dan worden in juni die kinderen geboren. De pastoor zegt alleen maar september, anders komen we overbevolking.
Ja.
Maar Vlekken was er 's ochtends toegezongen door Van Gaal, dat doet hij blijkbaar altijd met... En nu had hij van Bas Ticheler natuurlijk gehoord. Want Bas, die ken ik vrij goed uit het oude vak natuurlijk nog. Ja. Perschef. En Bas had natuurlijk gezegd, ja, Willem is jarig. Dus toen is Van Gaal daar iets, die ging dat doen. Maar die wil eigenlijk ook een beetje de pers testen. En die ging toen zeggen, ja, man, jullie doen helemaal niet mee. Nee. Ik zeg, hier, jullie doen allemaal niet mee. Maar ja, zo zijn wij natuurlijk als journalisten.
Nee. Het is ook in die setting totaal niet. Nee.
En de meeste journalisten hadden mij gewoon al gefeliciteerd. Ja. Gewoon een hand gegeven. Zoals je dat allemaal doet als je het weet. Ja. Als je het niet weet, gaat het gewoon aan iedereen voorbij. Dus het was een beetje een raar iets. Maar goed, die beelden zijn nu wel weer 100.000 keer gebruikt door allerlei mensen. Om die worden gewoon ergens tussen gegooid.
Ja, daar staat hij daar. Ja, nee, het blijft wel... Echt een fascinerende man. En het is mooi beschreven, een mooi boek. Dus mocht je hem winnen bij de koning, ja, mocht je hem niet winnen, koop hem.
Ja.
Hij is overal verkrijgbaar. Ook online te bestellen, denk ik, of niet?
Ja, ik denk het wel. Bij
daarom.
Zal hij wel besteld. Maar nee, joh, dat is altijd beter dan je plaatselijke
maar boek. En als we nu wereldkampioen worden, komt er een extra dikke druk.
Dan kom ik er nog een paar verloten.
Ja. Dan gaan we met z'n allen op de rondvaartboot.
Op 19 december, hè. Dat is toch wel heel raar.
Ja, dus het moet zo ijsbreken.
Het is een ijsbreker en daarna die rondvaartboot. Je kunt de spelers allemaal met een muts op. En zo.
Dat zou het zijn, ja. Ja, je kunt er weinig bij voorstellen.
Nou ja, en je hebt nu natuurlijk nog niet, maar het blijft natuurlijk toch zo. Als er dadelijk
gevoetbald wordt.
Want nu zeggen mensen, ik ga niet kijken uit protest. En er zullen best wel mensen zijn die dat volhouden. En Menno Pot, ook een grote Ajax-fan, die zegt, ik ga niet kijken. En dat geloof ik ook best wel. Maar ik denk toch, als Nederland 1 of 2 wedstrijden gewonnen heeft. Het is eind november, begin december. Ja. Nou, koude avonden, snel donker.
Ik zit nu ook op niet kijken, hoor.
Ja, echt?
Ja, voor mij is het vrij makkelijk te zeggen. Ik ben niet zo'n oranje
Ik merk wel dat er heel veel...
Kijk je het hele WK dan niet? Of alleen...
Nou, kijk, je hoeft het ook weer niet te zeggen. Als je een scherm ziet en staat... Oh, nee, ik ben hier tegen. En cancel dit WK. Zo spastisch moet je er niet in staan, vind ik. Maar het is wel... voor mij heeft het wel... De lol weegt nog niet op tegen... Het plezier weegt nog niet op tegen wat er aan de hand is daar.
Ja, maar dat ben ik wel met je eens. Maar je moet wel niet vergeten dat Ajax vrijwillig naar Qatar op trainingskamp gaat. Hè? Dat is niet door de FIFA gestuurd, maar dat is het ding.
Precies, daar zijn natuurlijk 100.000 dingen.
Je kan niet 100%
en weet je ook met wie Ajax samenwerkt?
Ja.
Maar daarom, je kan met bijna...
Met Sharjah, of hoe heet ze?
Ja.
Maar je kan geen statement maken.
Nee, maar je kunt zonder dat je ergens anders
jezelf...
Ja, daar kunnen we van. En zo zijn er 100.000 dingen. Maar het is ook... Maar waar ik ook, als ik dan dit links laat liggen, maar puur kijk vanuit voetbal, vanuit sportsperspectief, kan ik me ook voorstellen. Die zomermaanden was dan ook zo. De competitie waren klaar half mei. Dan was er een aanloop. En dan had je in die zomermaand, dat was mooi weer. Dat was iets om naar uit te kijken. Over 3 weken begint het WK. Oh, dan kun je die...
Ja, en
dan
had je die avondshows. En ik ook die opstelling.
Nee, maar dat ging zo. Ja. En nu, denk ik met dit WK, dat heel veel mensen zitten vol in hun club.
Ja.
En die hebben
en
hetzelfde...
Balen ervan.
Die hebben ook zoiets. Nou, die paar weekjes... Ja. Die komen we ook wel door. Het is helemaal niet het gevoel van een eindtoernooi.
Ja.
Dat
en
merken
Feyenoord,
we.
Hè, Feyenoord zou wel eens de grote winnaar kunnen worden. Van.
Zeker.
Ja, maar die hebben betrekkelijk weinig spelers die naar het WK
gaan. PSV ook. PSV ook. Die kunnen echt gewoon...
Ja, PSV heeft al iets meer. Ik denk dat PSV
ook
toch
niet
wel
heel veel.
Volgens mij ook 5-6 heeft misschien.
Ja. Nou...
Nou ja,
valt wel mee, hoor.
Maar
alleen als hij nu Simons en Luc de Jong oproept en Gakpo, daar heb je wel gelijk.
Dan heb je drie. En die keeper zit hij er niet bij Argentinië.
Weet ik niet. Maar
en als Gakpo een wereldwijd speelt, kan hij nog verkocht worden.
Het is wel lekker inderdaad dat die kunnen gewoon, die krijgen 2-3 weken vrij. Die gaan dan een trainingskampje naar Zuid-Europa. In alle rust gaan die zich voorbereiden. Wat je zegt, dat klopt. Op het tweede seizoen. En je gaat straks na het WK ook een mentale tik krijgen, afhankelijk van hoe die WK's verlopen.
Ja.
FC Twente gaat de wedstrijd spelen in Costa Rica.
Ja.
Wat?
Ja, omdat ja, Brian Roe is denk ik afscheid.
Daar gaan wij.
En die hadden ze gevraagd. Brian Roe hadden ze gevraagd van tegen wie wil jij nog een keer spelen? Dat Brian Roe zei, ik zou het leukste vinden. Afscheidswedstrijd in Costa Rica tegen FC Twente.
Het grappige daarvan het
enige is als hij de finale had van de WK.
Hij is dan onderdeel van de selectie. Want Costa Rica heeft gewoon al 20 jaar dezelfde selectie voor het eindtoernooi. Dus hij gaat naar Qatar. Maar niemand die daar rekening heeft gehouden van dat ze ver komen. Want die afscheidswedstrijd is er dan.
En die wedstrijd is volgens mij 12 december.
Twente heeft gezegd, die plakt daar een heel trainingskamp. Vast. Dus Twente gaat 10 dagen of zo naar Costa Rica. Bij ons gaat, gaat er ook een verslag uit. Peter Wekker gaat ook mee. Want dan wordt ook de reportage
mooi.
In het kerstnummer.
Ja, is mooi.
Is maar de repo van Twente Costa Rica.
Maar Freudland Ledesma hoe het met hem gaat.
Oh ja, hoe zal het daarmee zijn, ja. Ja, wat gek. Hé, hey, maar mooi. Zijn er nog huishoudelijke dingen? Nee, hè? Wij, ik denk dat we hebben Ajax uitvoerig behandeld in twee delen. Ja. Het boek behandeld. Ja. Willem,
voor je komst,
Willem. Naar Emmen. Ga je naar Emmen?
Nee, ik ga niet naar Emmen, want het is de laatste...
Pak je PSV AZ of zo?
Nou, ik ga dinsdag naar, nee, ik ga dinsdag naar Qatar.
Oh ja.
Dus ik ga het laatste weekend, dacht ik, ik ga nou even niet naar bed. Dat kunnen de spelers niet permitteren, maar journalisten
wel. Nee, ik ga zaterdag richting Emmen.
Maar ik maak een soort slotbeschouwing over de eerste competitie.
Oh ja. Ja. Oh mooi. Jij gaat niet naar Emmen, denk ik?
Ik ga niet naar Emmen. Ik ben alleen thuis, want mijn geregistreerd partner is... Nee, niet alleen thuis, met kinderen.
Vervelend.
Ik heb natuurlijk twee van die prachtige voetbaltripjes naar Liverpool en Glasgow.
Oh ja, dus je hebt even jokertjes in te zetten. Ja. 7:15 Emmen. Ik kijk dus eruit.
Je partner die mag nu een keer...
Wat zeg je?
Je partner mag nu een keer...
Precies.
Die gaat nu naar Emmen. Die gaat naar Emmen.
Die belt jou nog steeds hoe goed ze zijn.
Dat is eigenlijk supergoed. Nou, op naar betere tijden. In ieder geval op naar het mooie boek van Willem. En wij komen na Emme Ajax terug.
Ja, moet je me nog één keer bij elkaar vegen. Ja. Oké, mannen.
Jongens, ik vond het fijn om hier te zijn. En,
zonder meer.
Het gaat jullie goed allemaal.